Goed. Nou, fijn om hier weer eens te zijn. Ik heb het niet nagekeken, maar het is wel even geleden. We zouden eigenlijk deze studiedag gisteren hebben. Door wat omstandigheden hebben we ervoor gekozen om die te verschuiven naar vandaag. Ja, dat zorgt er wel voor dat we vandaag geen drie studies doen, wat we eerst van plan waren, maar twee. En ja, dat betekent dat ik mezelf dus wat heb moeten aanpassen. Want ik wilde dit onderwerp Grote Verzoendag in drie studies behandelen. Daar is ook genoeg stof voor om over te spreken in drie studies. Maar in twee moet het ook prima gaan. Alleen als jullie na afloop de conclusie trekken, je was niet helemaal volledig, dan heb ik me bij deze al een beetje verexcuseerd. Nou goed, laten we de koe, maar het is geen koe, laten we de koe bij de horens pakken, zoals dat heet. en van start gaan. Moet ik daar nog wat over toelichten? Nou, die grote verzoendag. Eigenlijk zijn er maar drie schriftgedeelten die echt over grote verzoendag gaan. Ook wel wat schriftgedeelten die daar een link mee hebben, maar het zijn er eigenlijk maar drie. Dat is Leviticus 16. Daar zal ik het straks met name over hebben. Leviticus 23, daar hoop ik ook nog wel aan toe te komen. En Numeri 29. Numeri 29 sla ik voor deze middag helemaal over. Ja, er wordt voornamelijk al beschreven over de offers die ook gebracht werden op die grote verzoendag. En eigenlijk is er nog een vierde schriftgedeelte dat over de grote verzoendag gaat. Alleen dat is een heel Bijbelboek. En dat is de Hebreeënbrief. Daar gaan we het wel uitgebreid over hebben. Tenminste, uitgebreid. Ik was van plan om het daar heel uitgebreid over te gaan hebben. En dat zal nu iets minder uitgebreid zijn. Voornamelijk dus, daar gaat deze studie over Leviticus 16, Leviticus 23, een beetje en de Hebreeënbrief. Ik wil straks eerst naar Leviticus 16 gaan en een gedeelte van het hoofdstuk doornemen. Ik zal er dan wat commentaar bij geven, wat dingen op een rijtje zetten. En vervolgens de link maken met de Hebreeënbrief. Normaal gesproken werk ik voornamelijk, als ik bijbelstudie geef, vanuit een bijbel, vanuit een vertaling. De Statenvertaling gebruik ik. En leg ik dan meteen de interlineaire naast op het scherm. Omdat vertalingen nou niet altijd helemaal letterlijk zijn. En we willen toch diep graven, nietwaar dubbelen. Alleen deze keer heb ik voor een iets andere opzet gekozen, omdat me dat wellicht ook wat tijd bespaart. Ik weet niet of jullie deze website kennen. Dit is de website van Menno Heijman. Die zullen een aantal van jullie wel kennen, denk ik, Menno. Menno heeft een wat eigen vertaling gemaakt van de Bijbel. Tenminste, hij is daarmee bezig. De blauwe gekleurde namen, boeken, die heeft hij al vertaald en die andere nog niet. En wat hij beoogt met die vertaling is om zo goed mogelijk een woord voor woord vertaling weer te geven. Als ik het goed heb, maar ik weet niet helemaal of ik dat goed zeg, is die vertaling gebaseerd op ISA, dus de ISA interlineair, die ik meestal ook gebruik. Maar als je dat precies wil weten hoe dat tot stand is gekomen, dan moet je even op die website kijken, want daar heeft er wel een verantwoording bij staan hoe hij tot die vertaling komt. Maar wat Menno in deze vertaling doet, is bekende Hebreeuwse termen, die je dus vindt in de Hebreeuwse Bijbel, in het Hebreeuws weergeven in zijn Nederlandse vertaling. Zodat het voor een Jood, of een Jood met Nederlandse wortels, of een Nederlander met Joodse wortels, herkenbare termen worden in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld de Zoon des Mensen is in onze vertaling de Zoon des Mensen, maar in het Hebreeuws zou dat zijn de Ben Adam. Alleen het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, niet in het Hebreeuws. Dus je zou die termen als Hebreeër of als Jood nooit meer terug herkennen. En daarom heeft hij ervoor gekozen om die termen elke keer over te zetten. Heb ik niet gedaan. Ik heb dus elke keer als hij over de, bijvoorbeeld de Ben Adam, dat voorbeeld dat ik dan noemde. Als hij daarvan spreekt, dan doe ik het...
Goedemiddag,
Lub. Doe ik dat gewoon in het Nederlands. Een woord als Christus kennen wij, maar dat is een Grieks woord. In onze Nederlandse vertaling is dat dan ook niet vertaald, maar is het gewoon één op één weergegeven met Christus. Nou, hij geeft het in zijn vertaling weer met Mashiach of Hamashiach. Nou, ik kies hier dus voor deze Bijbelstudie, misschien dat ik het nog wel eens vaker zal doen, omdat het een letterlijke vertaling is. En omdat het ook wat tijd zal schelen om elke keer een interlineair naast een gangbare vertaling te leggen. Nou, waar hebben we het over op Grote Verzoendag? Over de tabernakel. De rituelen en de zaken zoals we die beschreven vinden, ook in Leviticus. Die vonden dus plaats in de tabernakel. Nou, als ik denk dat hier iedereen wel enige kennis heeft van die tabernakel. Dat heb je al snel als je bij Jannie in het dorp woont natuurlijk. Nee, maar ik denk dat jullie allemaal wel weten wat die tabernakel is en ongeveer wat erin staat. Ik ga gewoon aanvangen bij Leviticus 16 en dan het eerste vers. Daar staat: en Yahweh, de Heere, Yahweh spreekt op Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij naderbij kwamen voor het aangezicht van Yahweh en zij stierven. Ja, dit wijst helemaal terug op Leviticus 10. Daar worden twee zonen van Aaron door God, door Yahweh, gedood omdat zij vreemd vuur brachten voor het aangezicht van God. En Aaron houdt dan nog twee zonen over, Eleazar en Itamar. En zijn zonen Nadab en Abihu, die sterven bij deze gelegenheid. Hiermee vangt Leviticus 16 aan. Ik ga niet uitleggen over de typologie van zoals dat beschreven wordt van deze gebeurtenis, zoals we die vinden in Leviticus 10. Wat ik me wel afvraag is waarom dit hoofdstuk hiermee mee aanvangt met dit vers. Tot nu toe heb ik daar nog geen antwoord op kunnen vinden. Dus mochten jullie dat wel hebben, dan houd ik me aanbevolen. Vers 2. En Yahweh zegt tot Mozes: spreek tot jouw broer Aaron dat het niet zo moet zijn dat hij te allen tijden in de heilige plaats komt, binnen het voorhangsel, voor de beschutplaats, dat op de kist is, opdat hij niet sterft. Want in de wolk zal ik boven de beschutplaats verschijnen. Nou, dat beschutplaats, dat heb ik ook schuin gedrukt, omdat dat wel omdat het een belangrijke term is. Ook in verband met Grote Verzoendag. Maar die beschutplaats, Kaporet in het Hebreeuws. Dat wordt in de meeste vertalingen vertaald met het verzoendeksel. Maar dat is eigenlijk geen goede vertaling. Het gaat over het beschutten, het bedekken van zonde. Dat wordt er op het verzoendeksel, om dat dan toch maar zo te noemen, dat wordt er op het verzoendeksel gedaan. En verzoenen is toch een heel ander woord dan bedekken of beschutten. Verzoenen is het veranderen van vijandschap. En zonden, die worden bedekt. Daar komen we straks nog op, door de hoge priester werd het bloed gesprenkeld op dat verzoendeksel als uitbeelding van de zonden van het volk die beschut of bedekt werden. In het Hebreeuws is kafar, is bedekken. En dat is in het Engels to cover, kafar. Ja, en verzoenen is iets heel anders. In het Grieks is het ook een ander woord. In ons Griekse Nieuwe Testament, daar is dat bedekken, is het Griekse hilasmos. En het verzoendeksel is hilasterion. Dus dat is wel degelijk wat anders. Hoewel ik waarschijnlijk toch die term verzoendeksel en Grote Verzoendag zal blijven gebruiken, omdat het nogal gangbaar is en iedereen weet waar het over gaat. Maar in deze vertaling zie je dus telkens de beschutplaats voorbij komen. En de beschutplaats is eigenlijk het... dit is de ark van het verbond die je ziet op het plaatje. Dat is het attribuut dat in het heilige der heiligen stond. Dit zijn de gerubs. Twee op het plaatje. En dit deksel, deze gouden plaat, is het verzoendeksel. Het was een deksel van puur goud. Nou, daar komen we nog wel op, want dat heeft een grote betekenis. Ook in de Hebreeënbrief komt dat verzoendeksel weer terug. Het is een uitbeelding, laat ik dat dan alvast zeggen, van de troon van God. In de Hebreeënbrief wordt het de troon der genade genoemd, de troon van de genade. Het is de troon waarop Christus is gaan zitten na zijn opstanding in de hemel. En die gerubs, die beelden dan ook zijn heerlijkheid uit. Overigens staat dat letterlijk in Hebreeën 9, ik denk vers 3 of 4. En daar worden ze genoemd de gerubs der heerlijkheid. Ja, God spreekt hier tot Mozes en zegt dat Mozes moet zeggen tegen Aaron dat hij niet ten alle tijde in die heilige plaats komt. Of mag komen in dat heilige der heiligen. Want dat is de plaats binnen het voorhangsel. Daar mocht hij, in principe mocht daar helemaal niemand komen. Zelfs Aaron mocht daar niet komen. Op één uitzondering na, en dat was die ene dag in het jaar. En dat is de grote verzoendag. Waar we het vandaag over hebben. Nou, ik lees gewoon even verder in Leviticus 16. Daar staat, op deze wijze zal Aaron in de heilige plaats komen. Dus eerst wordt er dus gezegd in het vorige vers, dat hij daar eigenlijk niet mag komen. Maar als hij er dan komt, hè, op die ene dag waar dit hoofdstuk over gaat, dan moet dat ook nog eens op een voorgeschreven wijze. En dan wordt daar in Leviticus 16 een opsomming gegeven van de... eigenlijk van de eisen waaraan die hoge priester moest voldoen. En al die zaken, al die handelingen die uitgevoerd moesten worden op deze dag, die wijzen ons vooruit. Misschien moet ik zeggen naar boven. Naar de hoge priester met de hoofdletter, onze Heer Jezus Christus. En dat zullen we dan ook wel zien, want dat ligt er al heel erg dik bovenop. Op deze wijze zal Aaron... Aaron was de hoge priester van dat moment. Op deze wijze zal Aaron in de heilige plaats komen met een jonge stier, een zoon van het grootvee als zondeoffer en een ram als opstijgoffer. De heilige linnen tuniek zal hij aandoen. En een linnen korte broek zal over zijn vlees zijn. En met een linnen sjerp zal hij zich omgorden. En met een linnen tulband zal hij met een tulband getooid worden. Dit zijn heilige kledingstukken. En hij baadt in water en hij doet ze aan. Nou, wat we hier zien is dat die hoge priester zijn kleding moest veranderen. Wat hij moest doen was het ene kleed afleggen. En het andere kleed aandoen. En dat is al een beeld natuurlijk van... van dood en opstanding. En wij zullen straks ook ons kleed, of deze aardse tent, dit lichaam zullen we afleggen. En dan zullen we een nieuw lichaam krijgen. Zullen we overkleed worden met een huis, met een woning die uit de hemel is. Dat is allemaal een beeld van dood en opstanding. Ja, en ook het baden in water, wat in dit vers genoemd wordt. En hij baadt in water en hij doet ze aan. Ook dat is natuurlijk een beeld van reiniging. Hè? Een rituele reiniging vindt hier plaats. Maar ook dat is een beeld van dood en opstanding. Zoals wij bijvoorbeeld ook de waterdoop kennen. En je gaat onder in het water. Graf, zegt men er dan ook vaak bij. Je gaat onder in het water. Dat is de bedoeling dat je daaruit zo snel mogelijk opstaat. Want het gaat om die opstanding uit dat water. Dood en opstanding.
Dus die kleding pas aan nadat hij zelf gebaat heeft gewassen, zeg maar.
Ja, dat is een goede vraag. Dat lijkt me wel, ja. Ja.
Hij baat in water, dat doet ze aan.
Ja. Ja. Hij baat in water en hij doet ze aan. Ja. Ja, en er staat de vertaling als hij ze zal aandoen. Dus dat klinkt alsof het tegelijk plaatsvindt. Nee, inderdaad, hij baat in water en hij doet ze aan. Die hoge priester ging de rest van het jaar gekleed in een ander kleed. Dat ziet u op het linker plaatje. Dat kleed heeft overigens een naam, dat heet de ephod. Ook daar is heel veel over te vertellen. Maar dat voor deze ene speciale gelegenheid werd dit kleed dus uitgetrokken en ging de priester gekleed in wit linnen. En wit, iedereen weet dat wit spreekt van reinheid. Hè? Het is een uitbeelding van reinheid, smetteloos wit. Maar wit, ik weet niet of je dat weet, ik reed hier zojuist heen en toen zon en regenbuien wisselden zich af. Wat je dan ziet is natuurlijk... als je mazzel hebt, een regenboog. En die zag ik ook nog voorbij komen. En die regenboog die kent 7 kleuren. En als je die 7 kleuren met elkaar mengt, dan krijg je wit. Dus dat is een uitbeelding van 7. Hè? De volkomenheid, de volmaaktheid. Die samenkomen in die ene. In dat wit. Hè, Paulus spreekt in Efeze 3 over de veelkleurige wijsheid van God. Nou, 7, dat zijn best veel kleuren. En die komen samen in die ene persoon, in de Heer Jezus Christus. En over al die kleuren apart, hè, rood, hemelsblauw, purper, daar valt natuurlijk van alles over te zeggen. Maar dat doen we wellicht op een ander moment nog eens. Maar dat wit, dat spreekt van de volmaaktheid van onze hoge priester. Hè, want het is de hoge priester die het hier aan heeft als uitbeelding van Christus. En van de veelkleurige wijsheid van God. Maar dat linnen, dat wordt hier zo nadrukkelijk genoemd. Ik heb het elke keer onderstreept in dat vers. Dat linnen heeft ook nog een andere functie. Dat is een vers in Ezechiël. Ik weet niet of u het kent, maar daar gaat het over linnen. Het zal zijn wanneer zij tot de poorten van de binnenste hof komen, dat zij gekleed zullen zijn in kledingstukken van vlas. Volgens mij gaat het hier ook weer over de priesters. Ze zullen gekleed zijn in de kledingstukken van vlas. Ja, u zegt vlas is toch geen linnen, maar dat heb ik even opgezocht. Vlas is het plantje waarvan linnen gemaakt wordt. Ik heb er verder geen verstand van, dus stel er geen vragen over, maar dat is wat Wikipedia zegt. Dus, zij zullen zijn in kledingstukken van vlas. Ze mogen geen wol dragen wanneer zij dienst verrichten in de poorten van de binnenste hof of in het huis. Nou, prachtige tulbanden van vlas van linnen zullen op hun hoofd zijn, en korte broeken van vlas van linnen zullen om hun taille zijn. Ze zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten. Dus die priester, die hoge priester die daar, deze dan, die daar dienst doet in dat heiligdom, in dat heilige der heiligen, die is gekleed in linnen, hè, en die kleur zegt ons van alles. Maar zij zouden dat doen omdat zij niet zouden zweten. Want een mens komt niet tot God door zijn eigen werk. Hè, want van werken ga je zweten. Hij komt niet tot God door zijn eigen werk. Nee, God komt tot ons. En dat wij tot hem mogen naderen, hè, tot dat verzoendeksel of die troon der genade. Dat is niet op basis van onze eigen werken, maar dat is op basis van zijn werk. En van Christus, de veelkleurige wijsheid van God. En dat wordt natuurlijk, ja, dat wordt allemaal uitgebeeld in zo'n simpel wit linnen kleed of kledingstuk.
Daarom moet je ook weer douchen.
Ja, daar moest hij zich goed wassen. Zweet eraf, ja. En niet meer zweten. Ja, inderdaad, zo is het. Ik ga verder in vers 5 van Leviticus 16 zijn we aangekomen. Van de vergadering van de zonen van Israël zal hij 2 harige geiten als zondeoffer nemen en 1 ram als opstijgoffer. Er worden hier een aantal offers genoemd in dit hoofdstuk, met verschillende dieren ook. Maar dit offer, Dit wordt specifiek genoemd met betrekking tot Israël. Van de vergadering van de zonen van Israël zal hij 2-harige geit als zondeoffer nemen en 1 ram als opstijgoffer. Voor Israël dus. Houd dat even in gedachten. En Aaron zal de jonge stier van het zondeoffer, dat voor hemzelf is, naderbij brengen. En hij maakt een beschutting. Hier zegt de vertaling ook verzoening. En hij maakt een beschutting voor zichzelf en voor zijn huis. En hier gaat het dus over een ander dier, een jonge stier. Wat heeft de Statenvertaling hier? Ja, een var heeft de Statenvertaling. Nou, dat weten we al helemaal niet meer wat dat is natuurlijk. Tenminste, de meeste niet, denk ik. Een var. Var, vaars. Dat zijn volgens mij wat oude Nederlands. Maar dat is dus een stier, een jonge stier. En van die stier wordt in tegenstelling tot het voorgaande vers wordt niet gezegd dat het voor Israël is. Maar er wordt toch verzoening of beschutting meegedaan. Het is een beschutting voor zichzelf, dus voor Aaron, voor de hogepriester zelf en voor zijn huis. Nou, wat dat huis uitbeeldt, dat is denk ik niet zo moeilijk. En zeker niet als we dat naast Israël zetten. Dat lijkt me een beeld van het huis van de hoge priester, de gemeente, de Ecclesia. Die krijgt ook die benaming een aantal keer mee hoor, in de brieven van Paulus. Of moet ik zeggen, de andere brieven van Paulus. 1 Korinthe 3 vind je dat terug. Er wordt de gemeente een tempel genoemd. En dat is ook een huis van God, zoals de tabernakel dat ook was. 1 Korinthe 3, 1 Korinthe 6, volgens mij ook 2 Korinthe 6. Efeze 2, een woonstede Gods in de geest, citeer ik dan de Statenvertaling. Dus ook de gemeente wordt net als Israël, het huis Israëls, maar ook de gemeente wordt een huis genoemd of een woonstede of een tempel. Nou, die twee zaken hier tegenover elkaar, Israël en vers 6, dat lijkt me dat dit ritueel betrekking heeft op de Ecclesia, op de gemeente. Overigens, we leren door typologie leer je de dingen, doordat er overeenkomsten zijn. Deze hoge priester die doet dingen, rituelen, die iets zeggen over Christus, die ook iets deed. Ook iets gedaan heeft. En bijvoorbeeld, nu grijp ik wat vooruit op wat we straks gaan lezen. Die hoge priester ging met bloed van die geit of van die stier het heiligdom binnen. En staat er in Hebreeën, zo is Christus ook het ware heiligdom binnengegaan, namelijk de hemel, met zijn eigen bloed. Maar hier staat dus ook iets waarvan we ook kunnen leren. Alleen dat is niet een overeenkomst, maar een contrast. Want Aaron moest voor zichzelf offeren. En dat is daarvan zegt Hebreeën van ja, dat hoefde hij dus niet te doen. Want hij heeft een ander priesterschap. We gaan verder met die twee geiten in vers 7. Hij zal de 2-harige geiten nemen. En hij doet ze voor het aangezicht van Jehovah. Bij de opening van de tent van de afspraak. De tent van de afspraak, de Statenvertaling zal hebben, de tent der samenkomst. Ja, een samenkomst of een afspraak is. Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen tussen, denk ik. Je moet afspreken om samen te komen. Maar dat is wat er letterlijk staat, de tent van de afspraak. Maar de tent van samenkomst lijkt me ook een prima vertaling. En hij zou staan, hij zou die 2-harige geiten doen staan voor het aangezicht van Jehovah. Maar eigenlijk alles wat plaatsvond binnen de tabernakel was voor het aangezicht van Jehovah. Voor het aangezicht van de Heer. En daarom staat er hier nog bij de opening van de tent. Dus bij de deur. Dat heeft de Statenvertaling ook, de deur. Daar vond dit dus plaats. Die 2-harige geiten, daar ging, lezen we in vers 8, dat Aaron daar het lot over werpt. Aaron werpt over de 2-harige geiten het lot. één lot voor Jahwe en één lot voor de geit van vertrek. En dit offer, dit ritueel is redelijk bekend, omdat wij daar in het Nederlands nog onze term de zondebok van hebben. Want één van deze geiten zal geofferd worden, dat lezen we straks. En één van deze geiten zal de woestijn ingestuurd worden. Zal de hoge priester de zonde van het volk beleiden en die geit die zou de woestijn ingestuurd worden, of die bok. Maar hier lezen we, want zover ben ik nog niet, één geit is dus voor Jahwe en één geit is een geit van vertrek. Dat Azazel, dat is het Hebreeuwse woord, Azazel is het Hebreeuwse woord en de vertaling zou dan zijn geit van vertrek. Maar ik kom daar helemaal aan het einde nogal op terug. Overigens, wat je op het plaatje ziet, is dat er werd een lot geworpen. Dus je zou dan zeggen van ja, ze moeten op de een of andere manier aanduiden wie wie is. Bij een geboorte van een tweeling doen ze geloof ik ook een koordje om de pols of een armbandje of zo. En bij die geiten binden ze er blijkbaar ook een koordje om. Volgens mij is dit meer uit de overlevering en de tradities dan, want ik heb het in de schrift niet teruggevonden. Maar ze zullen best op de een of andere manier die bokken geduid hebben van dit is de ene en dit is de andere. Of ze hebben die eerste gelijk om zeep geholpen. Dat kan ook natuurlijk. Weet je ook welke het is. Maar één geit is voor, of één bok is voor Jahwe en één voor Azazel. Dat Azazel, nogmaals, daar kom ik op terug. Want dat speelt ook nogal een belangrijke rol in het hoofdstuk. De weggaande geit, de weggaande bok. Vers 9, Aaron zal de harige geit naar de bij brengen waarop het lot voor Jahwe gevallen is. Dus niet die van Azazel, maar die andere. En hij maakt hem tot een zondoffer. Dit is dus een offer voor de Heer, voor Jahwe. Ik zeg al vaker, want ik heb het de laatste tijd vaker over ik geef in mijn woonplaats Hendrik Ido Ambach studies over de tabernakel. En dan zeg ik altijd, zodra het woordje offer voorbij komt, dat ik geen mogelijkheid onbenut laat om uit te leggen wat nu precies een offer is. Want bij jullie is het wel bekend, denk ik, maar binnen de christelijke wereld is het echt volslagen onbekend. Want wat men meestal verstaat onder een offer, is dat wat hier gebeurt, op dat tafeltje of op die bank. Maar jullie zullen begrijpen dat wat hier gebeurt, dat het ook een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus, wat er met hem gebeurde. Maar dit is niet het offer, dit is de slachting. Hier werd het dier geslacht. Op die slagbank, hè, dat dier werd geslacht en dat bloed werd hier opgevangen in een bakje of een schaaltje. Maar het werkelijke offer, dat vond daarna plaats. Na de dood van het geslachte lam en dat vond plaats op de verhoging. Het heeft dus alles te maken met verhoging. Het werkelijke offer vond hier plaats op het altaar. Daar werd het dier verbrand. En die rook, zie je hier ook nog op het plaatje een beetje, die rook die steeg op naar de hemel. En dat is een beeld van de dood van de Heer Jezus, van de slagbank, van het kruis, van Golgotha. Waar zijn bloed vloeide, weliswaar. En dit is een beeld van de opstanding en zelfs ook van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Een altaar is dan ook een verhoging. En dit is het brandofferaltaar en die was driehoog. Dus verhoging op de derde. Drie el hoog, maar driehoog. Dus daar vond dood en verhoging op de derde, namelijk opstanding, plaats. En dat vind je mooi geïllustreerd op dit plaatje. Maar dat is dus het offer. Het offer is dat wat hier plaatsvindt. Het is het offer dat God... dat God tot zich neemt. En hij doet dat door, door het op te eten, hè, door vuur. Door het tot zich te nemen door vuur. En die rook steeg op tot een liefelijke reuk voor de Heer. Nou, dat bloed, dat werd dus opgevangen, dat zei ik al. En dat komt omdat het nog straks een belangrijke rol speelt in het verdere ritueel rond deze verzoendag. Vers 10. En de harige geit waarop het lot voor de geit van vertrek gevallen is. Ik heb het Azazel er ook maar weer achter gezet. De harige geit waarop het lot voor de geit van vertrek, of de weggaande bok, gevallen is, zal men levend voor het aangezicht van Jehovah doen staan. Voor mij misschien een woordje. Zal men levend voor het aangezicht van Jehovah doen staan om over hem een beschutting te maken en om hem als een geit van vertrek de wildernis of de woestijn in te zenden. Hier zie je dus dat die tweede bok, of die tweede geit, die dus niet geofferd werd, daarover werd beschutting gedaan, ik kom er straks nog wel op terug. En die zal later, lezen we in het hoofdstuk, als een weggaande bok, als een geit van vertrek, de wildernis ingezonden worden. De wildernis, de woestijn. Dus dat is die tweede bok. Maar die tweede bok, of die tweede geit, die komt eigenlijk pas weer ter sprake als de hoge priester uit het heiligdom is gekomen. Dus we hadden een aantal maanden, het is nog maar een maand geleden, een studiedag in Gardera. Daar was het onderwerp de hoge priester achter het voorhangsel. Nou, een paar van jullie waren er ook. Ik heb toen ook dit onderwerp enigszins besproken. Alleen toen heb ik het niet over deze geit gehad. Want deze geit die speelt pas echt een rol als de hoge priester weer achter dat voorhangsel vandaan komt en uit het heiligdom komt. Deze geit, deze weggaande bok, zagen we net al, die heeft dan ook alles met Israël te maken. He, dit vers, vers 5. Daar werd het gezegd van die twee geiten. Die hebben met Israël te maken. Ja, die wordt de woestijn ingezonden. En dan komen we bij de stier. Want de bok laten we nu even links liggen, de geit. Daar staat in vers 11, en Aaron zal de jonge stier van het zondoffer dat voor hemzelf is, naderbij brengen. Hij zal een beschutting voor zichzelf en zijn huis en voor zijn huis maken. En hij zal de jonge stier van het zondoffer dat voor hemzelf is, slachten. Nou, nogmaals, deze Aaron, die was een hoge priester onder het oude verbond. Die zijn slechts een type van de Heer Jezus Christus. Er zijn weliswaar vele overeenkomsten waardoor we wat leren, maar ook een aantal contrasten. En een van die contrasten is dat deze hoge priester dus wel voor zichzelf moest offeren. Een ander contrast is bijvoorbeeld dat de hoge priester onder het oude verbond allen door de dood werden verhinderd te blijven. Zoals de Statenvertaling dat zo mooi zegt. He, ze stierven. En de hoge priester die wij kennen, die heeft een onvergankelijk priesterschap. Hij sterft niet. Even recapituleren van wat we nu gelezen hebben en dingen op een rijtje zetten. Want voordat de hoge priester het heiligdom binnenging, ik kan me voorstellen als je dit allemaal voor het eerst leest, dat het nogal wat is. En zijn geen dingen die wij in de dagelijkse praktijk van ons leven of ook van ons geloofsleven tegenkomen. Het is goed om dingen even op een rijtje te zetten. Voordat de hoogpriester het heiligdom binnenging, deed hij dus een aantal dingen die we zojuist gelezen hebben. Ik zet ze nu even op een rijtje. Hij wasde zich in water, of baden in water. Nou, nogmaals, dat is natuurlijk een uitbeelding van dood en opstanding. Alles in deze schriftplaatsen die we vanmiddag behandelen, alles wijst op dood. Maar vooral ook op opstanding. Alles in de tabernakel wijst ons op de opstanding van Christus. Weliswaar de dood, wordt ook gesproken over de dood. De dood wordt er ook in uitgebeeld, zoals dat lam dat geslacht werd, zoals die stier die geslacht werd. Maar wanneer gesproken wordt over de dood, dan is dat altijd in combinatie met leven. Dat bloed werd alweer opgevangen. Nou, bloed is een uitbeelding van leven. van het leven van dat geslachte lam. Dus juist van opstandingsleven. Want dat lam, dat is geslacht. Maar met zijn bloed had nog een... het bloed van dat lam had nog een functie in de latere rituelen. Dat werd het heiligdom binnengedragen. We lezen ook dat alles in de tabernakel, toen de tabernakel gebouwd werd, tot Mozes werd gebracht en werd ook gereinigd door bloed. Alles werd besprenkeld met bloed. Nou, dat wijst allemaal op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar dat baden en wassen in water, nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. Hè. We vinden dat in de doop, we vinden dat in geschiedenissen zoals Naaman, die zich moest reinigen. Zich volgens mij 7 keer moest onderdompelen in de Jordaan. Waar hij het in eerste instantie niet mee eens was, maar toch maar deed. De blindgeborenen die zijn ogen moesten afwassen. Of wat dacht u van Johannes 13, de voetwassing, waar de voeten van de discipelen gewassen werden. In dit verband wel een hele mooie en tot de verbeelding sprekende schriftplaats, omdat het over dezelfde zaken gaat als waar we het hier over hebben. In de opperzaal, in een hoog vertrek, wassen de Heer de voeten van de discipelen, gekleed in een linnendoek. Nou, dat is dan gelijk de volgende. Hè. Linnen kleding moest die hoge priester aantrekken. Nou, we hebben gezien waar dat de uitbeelding is, hè, van is. Ook van leven, van opstanding. Er moest geloot worden tussen twee bokken. Jullie zeggen wellicht, wat heeft dat met dood en opstanding te maken? Nou, ik ken wel meer... Die eerste bok die werd natuurlijk gedood, hè? Die werd geslacht en later geofferd.
Het is allemaal wel mannelijk, hè?
Sorry?
De bokken zijn allemaal wel mannelijk, ja. Altijd in de stieren.
Ja. Ja. Maar ook, we vinden bijvoorbeeld in de schrift een beschrijving van een ritueel met twee vogels, waarvan de een gedood werd en de ander vrijgelaten. Dat spreekt ook van dood en opstanding. Waar ik zelf altijd aan moet denken als ik dat verhaal van die twee bokken lees, is de geschiedenis van de Heer Jezus bij zijn kruisiging. Laten we dat maar even opzoeken. Ik heb er geen diatje van, maar Matthäus 27 is dat, meen ik. Want daar is Matthäus 27, de geschiedenis van de loslating van Barabbas, vers 15, hè, daar staat: op het feest was de stadhouder gewoon, had hij de gewoonte om aan het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. En als zij dan vergaderd waren, zei die Pilatus tot hen, tot het volk: welke wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Dan lees ik even verder, want ik ga niet het hele gedeelte lezen. Maar vers 21, daar staat: en de stadhouder antwoordende zeide tot hen: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hem: wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden alle tot hem: laat hem gekruisigd worden. Nou, en dan vers 26, toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeesteld hebben, dan gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Waarom moet ik daaraan aan denken als ik die geschiedenis van die twee bokken lees? Nou, die ene bok die werd geslacht en geofferd, het type van de Heer Jezus Christus. En die andere bok die werd losgelaten, net als Barabbas. Barabbas, dat betekent zoon van de vader. He, dus die Barabbas is, als je het mij vraagt, is dat een beeld van heel de mensheid die losgelaten werd door de dood, door de kruising, door de opstanding en wat erop volgde natuurlijk van de Heer Jezus. He, en nou, de schrift zegt dat iedereen zoon is van God. Alleen Lucas 4 lezen we in de geslachtsregister. Hè, dat gaat helemaal terug tot Adam. En Adam wordt daar genoemd zoon van God. Nou, wij zijn allen in Adam. De hele mensheid is in Adam. En wij zijn dus allemaal zonen van de Vader. En door de dood van... Doordat de Heer Jezus daar werd vastgehouden, gekruisigd en te dood gebracht. Daardoor kreeg Barabbas, die kreeg daar de vrijheid. Nou, daar moet ik altijd aan denken als ik dat verhaal van het loten tussen de twee boeken lees. Nou, we hadden ook inderdaad het offeren van die eerste bok. Nou, dat heb ik al laten zien, dat wijst op dood en opstanding. En het slachten van de stier. Dat is wat we tot nu toe zagen in Leviticus 16. Dan vervolgt Leviticus 16, dit is vers 11, die hebben we zojuist gehad. Om in herinnering te brengen even. Dan vervolgt vers 12, hij zal een pan vol gloeiend houtskool. Hij zal een pan vol gloeiend houtskool van het vuur vanaf het altaar voor het aangezicht van Yahweh nemen. En zijn beide handen vullen met dunne wierookspecerijen en hij brengt dat binnen het voorhangsel. En dat wierook, dat wordt verbrand en dat wordt binnen het voorhangsel, dus binnen het heilige der heiligen gebracht. Nou, zonder daar al te diep op in te gaan. Bierook wordt ook in verband gebracht in de Bijbel met priesterschap. Hè, ook wel met gebed. Ik zal er straks nog wat meer over zeggen, want we komen het nog tegen. Hij zal de wierook op het vuur leggen voor het aangezicht van Yahweh. En de wolk van de wierook zal de beschutplaats, hè, dat verzoendeksel, bedekken. Dat op het getuigenis ligt, opdat hij niet sterft. Ja, het getuigenis is, of de ark van de getuigenis, zo wordt die ark wel genoemd. Ook wel de ark van het verbond, maar ook de ark van het getuigenis. En dat komt omdat in die ark die twee stenen tafelen lagen. Dus, en dat is het woord van God, dat is het of de getuigenis. Maar die hoge priester moet hier wierook op het vuur leggen voor het aangezicht van Yahweh. Dus ja, voor die ark van het verbond, voor dat verzoendeksel. En die wolk van de wierook zal de beschutplaats, het verzoendeksel, bedekken. Kijk, sowieso is het verbranden van een stof die in rook opgaat, die dus een andere verschijningsvorm krijgt, een vaste stof die een vluchtige stof wordt, ook dat is alweer een beeld van opstanding, van dood en opstanding. Kijk, ik zei zojuist al dat een mens niet nadert tot God op grond van zijn eigen werken. En dat vinden we hier ook weer in terug. Die wierook spreekt ook van het gebed. We vinden dat in combinatie met gebed in de schrift. Nou, in Romeinen 8 lees je dat Christus aan Gods rechterhand is om altijd voor ons te bidden. Ja, want als het om onze gebeden gaat, maar dat is ook Romeinen 8, wij weten helemaal niet wat wij bidden moeten. Hij weet het wel, hij weet wat we nodig hebben en hij is aan Gods rechterhand om voor ons te bidden. Hebreeën zegt ook iets dergelijks. Hij heeft een onvergankelijk priesterschap, zodat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Ja, dat wordt uitgebeeld in hier met die priester met de wierook voor de ark van de getuigenis. Vervolgens, hij zal van het bloed van de jonge stier nemen. En hij spat, hij sprenkelt dat met zijn vinger op het gezicht, op het aangezicht van de beschutplaats, oostwaarts. En voor de beschutplaats zal hij 7 keer van het bloed met zijn vinger spatten. Sprenkelen. Hoe staat het in de Statenvertaling? Ja, sprengen. Er zijn dus verschillende woorden voor, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Het spatten, sprenkelen van bloed. Het is dus het bloed van het geslachte offerdier dat in het heiligdom wordt gesprenkeld. He, dus dat bloed van dat dier dat dood is, dat wordt in het heiligdom gebracht en wordt op het verzoendeksel en daarvoor wordt er gesprenkeld. Ja, bloed is een uitbeelding van dat leven, he, van dat opstandingsleven, van dat leven dat uit dat geslachte lam is gestroomd. En het wijst daarmee ook natuurlijk terug op dat geslachte lam. Het is dus een beeld van opstandingsleven, of moet ik zeggen van het leven van het lam, dat staat als geslacht. Dat zegt Openbaring 5, valt dat natuurlijk geweldig samen. Nou, Hebreeën legt uit dat dit sprenkelen van de bloed, dat bloed wat die hoge priester hier meeneemt in het heiligdom, dat een uitbeelding is van Christus, die door zijn eigen bloed de hemel is binnengegaan. Dat ware heiligdom, waar dat aardse heiligdom, die tabernakel en dat heilige der heiligen, een beeld van zijn. Nou, dit gaat over de stier. In het volgende vers lezen we ongeveer hetzelfde van de bok of de geit. Ja, hij slacht de harige geit van het zondoffer dat voor het volk bestemd is. Voor Israël dus. En hij brengt zijn bloed tot binnen het voorhangsel. En hij zal met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft. Hij zal het op de beschutplaats en voor de beschutplaats spatten. Precies hetzelfde ritueel als in het voorgaande vers. Maar deze keer is het het bloed van de stier. En in het vorige vers het bloed van de geit of van de bok. Eén dus voor nadrukkelijk voor Israël. En de andere dus voor de Ecclesia, voor de gemeente. En hij maakt een beschutting, bedekking. Verzoening zal er wel staan in de vertaling. Hij maakt een beschutting over de heilige plaats vanwege de onreinheden van de zonen van Israël en vanwege hun overtredingen voor al hun zonden. En zo zal hij doen met de tent van de afspraak, tent van de samenkomst, die bij hen verblijft te midden van hun onreinheden. Tot zover de beschrijving in Leviticus 16 van de zaken, de dingen die de hoge priester deed tijdens dat ritueel op Grote Verzoendag. Ik heb even samengevat wat hij deed, die hoge priester, voordat hij het heiligdom binnenging. En nu vat ik dus even samen wat hij deed in het heiligdom. De hoge priester ging eenmaal per jaar dat heiligdom binnen op die Grote Verzoendag. En hij deed dat met het bloed van een stier. Met het bloed van de eerste bok, Ecclesia en Israël, respectievelijk 1 en 2. En met een wierookvat met reukwerk. Hij ging dus eenmaal dat heiligdom binnen en hij deed dat drie keer. Ook dat wijst, als je het mij vraagt, weer op opstanding. Hè, want de opstanding is op de derde. Zoals die verhoging van de brandofferaltaar, dat was ook drie hoog. Vindt altijd plaats op een derde. Voordat ik verder ga in Leviticus, wil ik dus eerst met jullie gaan naar de Hebreeënbrief. Om eens te kijken van wat de Hebreeënbrief vertelt over dit ritueel wat er binnen in dat heiligdom gebeurde. En waar dat een beeld van is. Allereerst wat algemene opmerkingen over die Hebreeënbrief. Ik had daar flink wat meer schriftplaatsen voor voorbereid. Maar ja, we moesten de studiedag werd meer een studiemiddag. Dus drie studies werden twee. Nou, daar hebben we het al over gehad. Dus ik heb er een paar uit moeten knippen. Maar de Hebreeënbrief is een wat aparte brief. Ik heb ook het idee dat veel mensen er heel veel niet van begrijpen en hem daarom ook vaak overslaan. Er zijn ook gelovigen die zeggen van nou, die brief is geschreven aan Hebreeën, dus daar hebben wij sowieso niets mee te maken. Daar denk ik dus anders over. Want de Hebreeënbrief gaat wel degelijk over de hemelse positie van Christus. En dat is dan ook een positie waar wij in delen. Ik geloof dat Hebreeën door Paulus is geschreven, maar mocht je dat niet geloven, even goede vrienden. En dan zeg ik, Paulus wijst ons op onze hemelse positie in zijn brieven, in ieder geval met name in zijn gevangenisbrieven. Maar daar gaat ook Hebreeën over de hemelse positie van Christus. En weliswaar worden die Hebreeën, die worden toch wel aangeschreven als Hebreeën die de toekomende aion, de toekomende eeuw verwachten. Op die manier worden ze aangeschreven. Maar ze waren wel degelijk gelovigen met een hemelse positie, want zo worden ze ook aangeschreven. Bijvoorbeeld in Hebreeën 3, Hebreeën 2 vers 17, Hebreeën 3 vers 1. Daar worden ze gewezen op hun hemelse positie. Die Hebreeën waren dus, hebben een verwachting niet als een Israël naar het vlees, maar een aardse verwachting. Maar worden wel degelijk gewezen dat ze op het feit dat zij gelovigen zijn met een hemelse roeping. Zo staat het in Hebreeën. Maar die Hebreeën, we hebben zojuist gelezen in Leviticus 16, dat die hoge priester die rituelen deed in dat heiligdom, in die tabernakel. Die Hebreeën worden erop gewezen dat hun hoge priester op dat moment van schrijven zich in dat heiligdom bevindt. En dat het wachten is op het feit totdat die hoge priester uit dat heiligdom komt. Want als die hoge priester uit dat heiligdom weer terugkwam, zou hij een aantal dingen doen. Men zegt dan meestal van ja, hij zou het volk zegenen. Nou, dat heb ik nergens teruggevonden. Als jullie weten waar dat staat, dan hou ik me nog aanbevolen. Maar hij zou wel Israël gaan zegenen, alleen staat er niet letterlijk dat hij ze zou zegenen of iets dergelijks. Maar hij zou ook na het uitkomen uit dat heiligdom een aantal rituelen uitvoeren. Maar deze Hebreeën waren dus in afwachting van die hemelse hoge priester die het heiligdom was ingegaan. He, Christus was ten hemel gevaren. Hij zit daar aan Gods rechterhand. En zij verwachten dat hij dat heiligdom uit zou komen en het nieuwe verbond met Israël zou gaan sluiten. En dan zou dan ook de toekomende Aion aanbreken. Die Hebreeën worden aangemoedigd om tot die hoge priester te gaan. Dat heiligdom binnen, om hem achterna te lopen. Om daar hun positie in te nemen in dat hemelse. Want dat is hun positie, daar worden ze op gewezen. Maar die situatie van die hoge priester in het heiligdom is sinds die tijd niet gewijzigd. Hè? Onze hoge priester is nog steeds in dat heiligdom. En die Hebreeën hadden dus net als ons een hemelse positie. Het verschil met andere brieven van Paulus, laat ik het dan even zo zeggen, hè, want ik geloof dat Hebreeën door Paulus is geschreven, maar het verschil met andere brieven van Paulus is dat Paulus bijvoorbeeld in Efeze en Colossense gelovigen aanschrijft als leden van het lichaam, als hoofd en lichaam. Nou, dat kom je in de Hebreeënbrief niet zo specifiek tegen. In dat lichaam is Jood nog Griek, zegt Paulus. Dat vind je in Hebreeën, mijn zin is niet echt terug. Ze behoorden wel tot het lichaam, dat geloof ik al. Alleen ze worden niet echt op die manier aangeschreven. Nou, wat je dus eigenlijk ziet in Hebreeën is een overlap tussen het lichaam van Christus met een hemelse positie en het toekomstige Israël onder het nieuwe verbond. En nou ja, ik heb dat proberen schematisch weer te geven. Ik ben niet zo heel goed in schema's. Ik ben altijd jaloers op mensen die dat wel echt helder neer kunnen zetten. Nou, dit spreekt voor zich, hè? Die weggerolde steen, dat is de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Op dat moment is hij verdwenen in de hemel, en om in de beeldspraak van Leviticus 16 te blijven, achter het voorhangsel. Daar is nu onze hoge priester. En daar doet hij verzoening voor de zonde van het volk, hè, met die stier voor ons. Daar is hij. Maar dat was ook de positie zoals die Hebreeën hem zagen. Later kwam Paulus met andere brieven, hè, zoals Efeze en Colossense, ik noemde ze net al. En daar vertelde hij nog wat andere dingen over de Ecclesia die vanaf de opstanding van Christus gevormd werd. En die Hebreeën hadden waarschijnlijk ook niet verwacht dat het 2000 jaar zou gaan duren voordat die hoge priester het heiligdom uitkwam. Maar dat weten wij dus, wij weten daar inmiddels wat meer. Straks zal de hoge priester uit het heiligdom komen. Uit de hemel zal hij verschijnen. Dat ga ik straks ook nog laten zien. Ik zie dat een stukje wegvalt helemaal aan het einde. Maar we missen een halve letter, dus dat komt goed. Israël zal dan onder het nieuwe verbond geplaatst worden. God zal dat nieuwe verbond met Israël sluiten. Dan zal de toekomende aion aanbreken, die noemde ik net al even. De dag des Heren, die werkelijke Sabbat, namelijk die grote Sabbat. En dan, wanneer die hoge priester uit het heiligdom komt, zal voor Israël ook grote verzoendag aanbreken. Dat is namelijk een Sabbat, de grote verzoendag. En dan zal die zevende dag van 1000 jaar, die grote wereldsabbat, zal dan aanbreken. Ook wel de dag des Heren genoemd. Nou, mocht het niet helemaal duidelijk zijn, ik kom daar straks, nadat ik wat schriftplaatsen uit Hebreeën heb laten zien, nog tamelijk uitgebreid op terug. Maar we gaan eerst nog even naar Hebreeën.
Ik zat te denken aan de geschiedenis dat Johannes de Doper aangekomen bij Zacharias.
Ja.
Deed hij toen ook deze handelingen in de tempel?
Dan? Nee.
Was dat iets anders?
Nee, dat was niet op grote verzoendag. Want dat was de dienst in het heilige.
Ja, omdat op een gegeven moment de hele volk staat te wachten dat hij naar buiten
kwam. Ja, ze stonden daar wel.
Zegen uit te spreken.
Ze stonden daar stonden ze dus wel te wachten tot hij naar buiten kwam om de zegen uit te spreken. Ja, ja. Maar dat is niet dit ritueel van de grote verzoendag. Staat er volgens mij ook bij, hoor. Misschien kan ik het heel snel vinden. Want het... Ja, ik kon niks zeggen, ja. Hij zweeg. Want daar gaat het over de dagelijkse dienst in het heilige. Want in Lucas 1 vers 8 staat dat het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijn er dagorde. Dus daar gaat het over de dienst in het heilige. En die was elke dag. En slechts één dag kwam de hoge priester op grote verzoendag dus in dat heilige der heiligen. Dus in dat andere vertrek. En dan stopte ook alle dienst in het heilige. Ook dat heeft natuurlijk typologische betekenis. Want dat heilige is een beeld, uitbeelding van de dienst onder de wet. Dat moest altijd maar doorgaan en moest van alles gebeuren en dat was doorlopend en zoals die priesters in dagorde. En op het moment dat die hoge priester eenmaal per jaar dat heiligdom binnenging, dat heilige der heilige op grote verzoendag, moest al dat werk gestaakt worden. Ook weer een uitbeelding dat als die grote verzoendag aanbreekt, straks voor Israël, dan zal ook al het werk gestaakt worden. Want dat is ook wat Sabbat betekent. Dat betekent niet per se rusten, dat betekent ophouden, stoppen. Dan wordt al het werk gestopt. God stopt ook met werken op de zevende dag. En daarom heet het de Sabbat. Lezen we in Genesis. Maar voor ons is die grote verzoendag al aangebroken. Wij leven daar al in die grote verzoendag. Al 2000 jaar zelfs. Maar straks zal die ook voor Israël aanbreken. Nou, dan moet ik toch naar Hebreeën. Ja, jij was er al, ja. Ik nog niet. Ja, maar eens beginnen in Hebreeën 1. Nogmaals, ik had heel het schrift plaatsen. Ik heb er een paar uitgehaald. Maar hier wordt meteen de toon gezet van de hele Hebreeënbrief. Er staat: nadat de God lang geleden in veel delen en op veel manieren tot de Vader sprak in de profeten. Hele mond vol. Spreekt hij in deze laatste dagen tot ons in een of in de zoon. En die zoon, die gaat zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogten. En dit is, dit is de positie waarover we het al hadden, hè, van Christus. Hij is opgevaren naar de hemel. Hij is opgestaan en opgevaren in de hemel. En hij zit nu aan Gods rechterhand in de hoogte. Het gaat maar even om de hoofdzin hier. En God spreekt in deze laatste dagen tot ons in zijn zoon. En die zoon die zit aan Gods rechterhand. En dit heeft, als je de Hebreeënbrief een beetje kent, dit vers heeft enorm veel, het is bijna hetzelfde als Hebreeën 8 vers 1, maar dat laat ik straks ook nog zien, dat vers. Waar de samenvatting, de hoofdstom van de hele brief wordt gegeven. Daar staat de hoofdstom nu van de dingen waarvan wij spreken, is dat wij hebben zulk een hoge priester die is gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemel. En dat staat hier eigenlijk ook, behalve dat hij hier nog zoon wordt genoemd en geen hoge priester. Maar hij wordt hier voorgesteld als de zoon, meteen al hier in het begin, die gaat zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogte. En hij maakt een reiniging van zonden. Maar dat is nou precies wat de hoge priester doet. Dus ook al staat er niet hier dat, het hier, dat de zoon hier de hoge priester is. Ja, dat wordt hier al wel enigszins verborgen, wordt dat weergegeven. Want hij maakt namelijk een reiniging van zonden. De zoon waarover hier gesproken wordt, waardoor God spreekt in deze laatste dagen, is dus de hoge priester. Nou, hij wordt hier nog niet zo met nadruk genoemd. Maar dat duurt niet lang. Ik noemde net die twee versen al. In 2 vers 17. Ik heb het nu ook voor me liggen. En in 3 vers 1. Daar wordt hij voor het eerst hogepriester genoemd in deze brief. 2 vers 17. En daarna 3 vers 1. Vervolgens lees je in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5. Dat die zoon die God aangesteld heeft en aan zijn rechterhand heeft gezet, dat die Mozes overtreft. Dat staat bij mij boven hoofdstuk 3. Dat die zoon hoger is dan Jozua, hoofdstuk 4. Dat hij Aaron overtreft, hoofdstuk 5. En in hoofdstuk 1 en 2 ook dat hij gesteld is boven de engelen. He, om maar zijn overtreffende, zijn uitnemende positie uit te leggen. Daar gaan die eerste hoofdstukken over van de Hebreeënbrief. Christus' positie is dus hoger dan, nou, noem het maar op, hoger dan al die figuren, al die prominente figuren onder het oude verbond. En zelfs dan de engelen. Nou, maar door naar Hebreeën 4... He, daar wordt gezegd, omdat wij dan een grote hoge priester hebben, een mega hoge priester, staat hier in het Grieks. Omdat wij dan een grote en mega hoge priester hebben, die de hemelen doorheen gekomen is, Jezus de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Dat die hoge priester de hemelen doorgegaan is, of doorheen gekomen is, dat wordt uitgebeeld in die hoge priester waarvan we lazen in Leviticus 16, die dat heiligdom doorging. De heiligdommen, zoals we die vinden in de tabernakel, die twee vertrekken, die heiligdommen, dat is een beeld van de hemelen. En Christus is de hemelen doorgegaan en wij hebben een hoge priester die de hemelen doorgegaan is, Jezus de Zoon van God. Dan wordt er ook uitgelegd in Hebreeën 4, want wij hebben niet een hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. En wij hebben dus een hoge priester die wel kan meevoelen met onze zwakheden. Nou, dat wordt in hoofdstuk 2 bijvoorbeeld uitgelegd, dat hij aan vlees en bloed deel heeft gekregen, hè, om ons... omdat wij van vlees en bloed zijn, heeft hij ook daaraan deel gekregen. En omdat... En is hij zelfs de dood ingegaan. En dan staat er hier ook, wij hebben niet een hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een die in alle dingen op gelijkende wijze als wij is beproefd, maar zonder te zondigen. Ja, even terugblik naar Hebreeën 2, vers 17. Hè. Daar staat, vandaar dat hij verschuldigd was, overeenkomstig alle dingen aan de broeders gelijk gemaakt worden, opdat hij een ontfermende, een barmhartig en trouw hoge priester zou worden in de dingen die tot de God zijn, om een beschutting te maken voor de zonde van het volk. Want waarin hij zelf beproefd wordende geleden heeft, kan hij degene die beproefd worden helpen. Hebreeën schildert ons, de Heer Jezus Christus, als een mens. Als een mens die de gelijke weg is gegaan als wij, beproefd is geweest, verzocht is geweest, maar zonder te zondigen. En een mens die is gestorven. Dus Hebreeën schildert Jezus niet als een god of zo, hè, of als een godmens, die, als een soort supermens. Nee, als een mens net als wij. Daar is ook de bemoediging in en de troost. Hè, daar mogen wij, hè, dat is ook Hebreeën, wij mogen opzien naar de leidsman en voleinde van het geloof. En die mogen wij volgen, daar mogen we een voorbeeld aan nemen. Ja, en als hij een of andere godmens zou zijn, dan zou dat voor ons sowieso een... Iets zijn wat niet te volgen is. Maar hij is mens geweest. Net als wij. En Hebreeën schildert hem zo. Laten wij dan met vrijmoedigheid tot de troon van de genade komen. Vers 16. Daar is hij. De troon van de genade. En die troon van de genade. In het Engels weten ze dat heel goed. Want daar heet het verzoendeksel. De mercy seat. Dus de genadezetel. De genadetroon. Dat is een term die in Hebreeën terugkomt. De troon van de genade. Het is de troon van God. De troon waarop de Heer Jezus Christus is gezeten, aan Gods rechterhand en vanaf waar hij regeert in genade, in deze huishouding van genade. Het is de troon van de hemel waar hij is gezeten, waar wat we meteen al in de aanvang van de brief lazen in Hebreeën 1 vers 3. Daar is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogten. Laten wij dan met vrijmoedigheid tot de troon van de genade komen, opdat wij ontferming in ontvangst nemen en genade vinden voor goed gelegen komende hulp. Ja, want op die troon der genade, daar vinden we genade. In de persoon van Christus natuurlijk. Hebreeën 6. Opdat door twee onveranderlijke zaken, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de toevlucht nemen, een sterke bemoediging zouden hebben om de hoop te vatten die voor ons ligt. Die twee onveranderlijke zaken, als je de voorgaande verzen leest, dat ga ik nu niet doen, maar daar gaat het over, God heeft een belofte gedaan, hij heeft dat bevestigd met een eed. En dat ging al over de belofte aan Abraham. Abraham wordt hier daar als voorbeeld genomen. En Abraham wachtte geduldig af en hij ontving de belofte. En zo worden wij opgeroepen om die hoop, hè, die verwachting, die belofte te vatten, te grijpen die voor ons liggen. En onze beloften, net als die aan de Hebreeën, die worden alle in hem vervuld, in Christus. Nou, om de hoop te vatten die voor ons ligt, die wij als een anker van de ziel hebben, zeker en bevestigd, hè, door een belofte en een eed, zeker en bevestigd. Een dubbele getuige dus, die wij als een anker van de ziel hebben, zeker en bevestigd, en die binnenkomt tot in het binnenste voorbij het voorhangsel. Hè, dit geldt dus ook voor ons. Ons leven is met Christus verborgen in God. Hè, daar is onze hoop, daar is onze verwachting. Daar is onze hoop die wij zouden vatten, die wij zouden grijpen. Hè? Wij zouden dat najagen, vergeten hetgeen achter ons ligt. Dat is weer Filippenzen. Maar hier wordt er dus betrokken in die beeldspraak van de tabernakel. Wij hebben die hoop als een anker van de ziel, zeker en bevestigd, en die binnenkomt tot in het binnenste, voorbij het voorhangsel. En dan komt hij, waar ook Jezus ten behoeve van ons als voorloper binnenkwam. Naar de ordening van Melchizedek, hoge priester wordend tot in de aion. Ja, die hoge priester is... Kijk, zoals de hoge priester onder het oude verbond inging in het heiligdom, zo is Jezus ingegaan in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. En hij is een... Hij is als voorloper daar binnen gegaan. En een voorloper, ja, dat betekent natuurlijk dat we achter hem aan zouden gaan. Dat heiligdom binnen. Want daar, in het heiligdom, daar is onze positie. Overigens, in de Hebreeënbrief wordt ook uitgebreid gesproken over die heiligdommen. En dat wij hem zouden volgen, die heiligdommen binnen. Met name in Hebreeën 9 en 10. Dus daar kom ik straks nog op. Maar daar wordt elke keer gesproken over de heiligdommen. We zouden niet alleen maar in dit heiligdom zijn, maar doordat hij hier is binnengegaan en het voorhangsel heeft weggedaan en mogen wij hem volgen, gewoon in het heiligdom. En dan, wat staat er nog meer in dat heiligdom? Nou, een reukofferaltaar, een kandelaar en brood, de tafel de toonbroden. Dat zijn allemaal attributen die een geweldige geestelijke betekenis hebben. Bijvoorbeeld, wij wandelen in het licht van die kandelaar, hè, als wij daar in dat heiligdom zijn. Wij eten van die broden. Wij hebben deel aan de lieflijke reuk van het reukofferaltaar, nou, enzovoorts. Dus dat zit allemaal vol met typologie. Ik denk dat ik deze even oversla. Dan kom ik in Hebreeën 8. Dat is dus het vers wat ik net al even aanhaalde. Dit nu is de hoofdsom van de dingen die gezegd worden. We hebben zulk een hoge priester die gaat zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. We hebben zulk een hoge priester, al die voorgaande hoge priesters overtreffend, Aaron en alle hoge priesters die daarna gekomen zijn, die zijn allemaal gestorven. Maar deze hoge priester, die is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. En hij zit daar en hij rust. Hij zit daar aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. En hij zit daar dus op de troon van de genade. Daar komt het eigenlijk op neer. En zo werd die troon eerder in de Hebreeënbrief genoemd. De troon van de genade. Onder het oude verbond zaten de hoge priesters overigens niet. Er stonden ook geen stoelen in de tabernakel. Daar was geen rust. Daar was dagelijkse dienst. Dat ging maar door. Onder het oude verbond. Onder het nieuwe verbond, deze hoge priester, die zit aan Gods rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. En wij zouden daar naderen. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot die troon van de genade. Hem achterna gaan, maar daar kom ik straks nog op. Tenminste, dat heb ik hiervoor ook al laten zien. De voorloper is daar voor ons binnengegaan. En straks zullen we nog zien dat hij daar een weg voor ons heeft bereid. Nou, dit vers nog even, dan denk ik dat we maar pauze moeten gaan houden. Een dienst verrichten van de heilige dingen en van de waarachtige tent die de Heer opzet en niet de mens. Kijk, we hadden zojuist, dat is wel erg vet, deze tent, hè, de tabernakel, want tabernakel betekent gewoon tent. En daar waren ook dienstverrichters binnen dat heiligdom. We noemden net al even Zachariah, dat was een van die dienstverrichtingen in dit heiligdom. Maar de Aaron en de hoogpriesterlijke familie die deden eenmaal per jaar dienst in dit heiligdom. Zij waren dus dienstverrichters van dit heiligdom, van de tabernakel. Maar wij kennen een dienst verrichten van de heilige dingen. Alles in de tabernakel was heilig, waren heilige dingen. Waren allemaal gewijd aan God. Wij kennen een dienst verrichten van de heilige dingen en van de waarachtige tent, de ware tabernakel. En dat is niet dat ding wat ik zojuist liet zien op het plaatje, maar dat is de tent die de Heer opzet en niet de mens. En Hebreeën 9 zegt wat die ware tent is, die ware tabernakel. Dat is namelijk de hemel zelf. Christus kwam niet binnen in de heilige plaatsen, met handen gemaakt. Dat zijn representaties van de ware, waarachtige, heilige plaatsen, maar tot in de hemel zelf. Dus die heilige plaats waar die hoge priester binnenging, is een uitbeelding van de hemel zelf. En Christus is in dat ware heiligdom binnengegaan, in die waarachtige tent, die waarachtige tabernakel. Nou, die dienst van die hoge priester in Leviticus 16, die wijst ons dus op het werk van Christus in zijn hemelse positie. Nou, laten we daarover verder gaan na de pauze. Het is de hoogste tijd voor koffie.